Welkom op dit uur van bezinning in deze week van voorbereiding op de bediening en de viering van het heilige avondmaal. Wij gaan zingen van Psalm 139. Niets is o oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. Het tiende vers, hoe dierbaar zijn uw wonderdaan, ze zijn onmogelijk na te gaan. En het veertiende, doorgrond me en ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer, beproef me. En zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. Psalm 139, vers 1, vers 10 en vers 14. zullen samen bidden. Eerbiedig, Heere, naderen we tot u op deze avond, in dit uur van bezinning, in deze week van voorbereiding op het heilig avondmaal. En het naar ons toe komt, schik u, o Israël, om uw God te ontmoeten. De afgelopen zondag mochten we stilstaan in uw woord bij de bouw van uw huis, dat naar uw gemaakt bestek zal verrijzen, en dat gebouw dat komt af. De vraag voor ons of wij een levende steen, en als een levende steen zijn ingevoegd in dat godsgebouw, en er in ons hart, in ons leven iets is van dat verlangen naar uw voorhoven, waar de dichters van zingen, omdat ze er niet bij konden komen en vervuld waren met heimwee, omdat alles daar sprak van verzoening en van vergeving en van vernieuwing bij uw altaren. Want zo verwoordde dat de dichter: bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. En Heere, dan mogen wij vanavond opnieuw ons bezinnen vanuit uw woord en getuigenis, en opnieuw de lijnen trekken die zo noodzakelijk zijn om getroost te zijn in leven en in sterven. De vraag voor ons allemaal of wij met u verzoend zijn door de dood van uw Zoon Jezus Christus, in de kracht en door de werking van uw Heilige Geest, in die herstelde gemeenschap zijn hersteld, opdat wij leven mogen voor uw aangezicht, in verootmoediging, verbrokenheid van hart, en in het toevlucht nemen tot het kruis van de Heer Jezus Christus. U weet hoe wij daarin staan, en zojuist hebben wij gezongen: doorgrond me en ken mijn hart. O Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe ons dan met vaste schreden de weg der zaligheid betreden, op die weg waar de maaltijd staat aangericht, om bij brood en bij beker de dood van Jezus Christus te gedenken, totdat Hij komt. Heere, wilt u dan ook dit ogenblik ons leiden door uw woord en door de kracht van uw geest, ons daarmee vervullen, opdat we op niets en op niemand anders zullen zien, en op die borg en middelaar, die een volkomen offer heeft gebracht, en wiens bloed ons reinigt van al onze zonden. Heere, gedenk ons zo wees met degene die daarmee te kampen hebben, die geen licht hebben bij zichzelf, en die geen vrijmoedigheid bij zichzelf kunnen ontlenen om de gang naar de dis te maken. Geef dat wij alles prijsgeven, zoals de apostel Paulus dat verwoordt in een van zijn brieven, alle dingen schade en drek achten, om de uitnemendheid van de kennis van Jezus Christus onze Heere, opdat we in de gehoorzaamheid van het geloof mogen aanzitten, om versterkt te worden met kracht in onze ziel. Wees met degene die, ondanks dat ze betere tijden hebben gekend, misschien zijn weggezworven, verstrikt in de struiken van ongeloof, bijgeloof, wankelmoedigheid, omdat ze te maken hebben met die boezemzonde die altijd weer de kop opsteekt. Geef, Heere, dat wij ermee breken en voor u buigen, u rechtvaardigen, onszelf veroordelen en bij Jezus Christus uw Zoon alleen schuilen. En mag het dan zijn, Heer, ook in het geheel van de gemeente, de komende zondag, een dag van verkeren onder uw geopende hemel, een dag van doorbraak ook, van waarachtig geestelijk leven, uit u, door u, tot u, waarin uw naam wordt verheerlijkt, uw koninkrijk uitgebreid, zondaren worden gezaligd. Och, schonk u ons dan de hulp van uw geest, mocht die ons op onze paan ten leidsman strekken. Wees met degene die verhinderd zijn, wellicht zijn er die vanavond met ons meeluisteren door middel van de kerktelefoon. Gedenk zo aan heel de gemeente om Christus willen uit genade. Amen. Ik lees u enkele versen uit 1 Korinthe 11. de versen 23 tot en met 29. 1 Korinthe 11, de versen 23 tot en met 29. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht, waarin hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zei, neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt, doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, doet dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker, want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Tot zover. Ik wil dan vanavond in dit uur van bezinning een ogenblik met u nadenken over, expliciet over de vraag voor wie het avondmaal des Heren is ingesteld. En ik wil dat doen naar aanleiding van vraag en antwoord 81 van de Heidelberger Catechismus. Daar wordt dus nadrukkelijk die vraag aan de orde gesteld. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? En daarop luidt het antwoord, voor degene die zichzelf vanwege hun zonden mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Die ook begeren, hoe langer, hoe meer, hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten, de huichelaars, en die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. U weet dat het heilig avondmaal een inzetting is van de Heer Jezus zelf, ingesteld in de nacht waarin hij werd verraden. En dat zal gevierd worden de komende zondag, zo God wil en wij leven. En dat zal doorgaan tot de dag van de Heer Jezus Christus, zijn wederkomst, verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Het spreekt dan wel vanzelf dat die vraag die wij vanavond in uw midden neerleggen, dan ook van het allergrootste belang is. Het is een tere vraag, maar het antwoord wat de catechismus daarop geeft, is van ontroerende ernst. Maar is door en door bijbels. Het is duidelijk dat de Heere, de sacramenten in het algemeen, ik heb u dat zondag al gezegd, voor zijn gelovigen is ingesteld. En daarbij heb ik artikel 35 van de Nederlandse geloofsbelijdenis aangehaald, dat onze zaligmaker, Jezus Christus, het heilig avondmaal heeft ingesteld om te voeden en te onderhouden degene die hij reeds wedergeboren en in zijn huis, het welk is zijn kerk, heeft ingelijfd. De sacramenten, en dus ook het sacrament van het heilig avondmaal, dient tot versterking van het geloof. Dat is het verkondigen door Gods kinderen van de dood des Heren, en belijden en een openlijk, dus publiekelijk uitspreken, door het aanzitten aan de disch van het verbond, dat hun leven, redding en behoud ligt enkel en alleen in de dood van Christus. Dat die dood voor hem, voor haar en voor alle gelovigen de wortel van het leven is. Wij moeten dus het lichaam weten te onderscheiden en onszelf beproeven. Dat veronderstelt een geloof dat echt is, dat waar is, dat uit die wortel enigermate tevoorschijn is gekomen, zoals de droefheid over de zonde, honger en dorst naar de gerechtigheid, die in Christus is, een oprechte wandel met God, een wandel in nieuwheid van leven. Weliswaar onvolkomen, gebrekkig, maar dan toch. Wie het heilig avondmaal op bijbelse wijze zal gebruiken, bij hem of haar moeten aanwezig zijn de beginselen van de bekering tot God. Zal iemand op de rechte wijze ten avondmaal gaan, ten dis worden geleid, die zal met beslistheid de goede keuze hebben gedaan, openlijk belijdenis hebben gedaan van de enige naam, waarin ook voor hem of haar het leven is geopenbaard, en zo toetreedt tot de dis des Heren. En dan alleen zal de vereiste zelfbeproeving tot haar recht kunnen komen. Dan alleen wordt het lichaam van Christus onderscheiden. Dan alleen kan de dood van de Heere op de juiste wijze worden verkondigd. En dat nu wat behoort tot de aanvankelijke, de oprechte bekering tot God, wordt verwoord in antwoord 81. Voor wie is het heilig avondmaal des Heren ingesteld? En ik zei dat al, dat antwoord is door en door bijbels. En ik vind het ook buitengewoon vertroostend. De catechismus is toch niet voor niets het troostboek van de kerk. De Heidelberger tekent hier met een enkele pennestreek het waardige toegaan om in die weg te leiden tot de tafel des Heren. En wat wij dan voor alles te doen hebben, is ons onder het zoeklicht van Gods geest te plaatsen. Ons hart, ons leven te beproeven. En dat gaat dan in de eerste plaats over de vraag of wij ons vanwege onze zonden mishagen. Mishagen, dat is toch het begin van de waarachtige bekering. Een eerste openbaring van de omkeer waarmee de zondaar zich tot God in Christus wendt. Daarbij moeten we het niet zoeken in heftige aandoeningen, alleen in de sfeer van de emotie, de aandoening van het gemoed, die van voorbijgaande aard is, waarin naar nader blijkt weinig van die eerste vruchten die met de bekering gepaard gaan, valt op te merken. Hier is het ook niet toereikend wanneer we het zoeken in een opwelling uit vrees voor het gericht, uit vrees voor het oordeel van God, waarbij de zondaar het van harte met de zonde eens zou blijven. Dat zou dan slechts naar het woord van Paulus een droefheid van de wereld zijn, die de dood werkt. Maar de bedoeling is de droefheid naar God, die werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Het besef dus dat wij de hoogste majesteit, God als de hoogste majesteit en goedheid door onze zonden hebben beledigd. En daarom dat zelfmishagen, wat een vrucht is van de overtuigende genade van de Heilige Geest. Dat Gods geest op ons afkomt met de eisen van zijn wet. Gij zult niet. Die eis samengebald, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, met die eis om God lief te hebben boven alles en de naaste lief te hebben als onszelf, zodat we met diepe schaamte voor het aangezicht van God staan. De hoogheid en de hoogmoed uit ons hart is geweken. Beseffen onze diepe onwaardigheid. Ja, dan is er de waardigheid, hoe paradoxaal ook, die de Heere zoekt, in ons zoekt. Precies net als bij de mannen op de dag van de uitstorting van het Pinksterfeest, die buitengewoon indrukwekkende preek van Paulus, die vlijmscherp is. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt, welke God van de doden heeft opgewekt. En daar is die verslagenheid van het hart. Als ze dit hoorden. En dan zeggen ze tegen Petrus en de andere apostelen, mannenbroeders, wat moeten wij doen? Dat is dus wel geschikt om ons tot nadenken te stemmen. Om mensen die geen droefheid over een zonde hebben en die zichzelf niet mishagen, maar die zichzelf behagen, tot bezinning brengen over een onwettig gebruik van het heilig avondmaal. en om ieder te vermanen, dat toch een ieder bij zichzelf zal bedenken zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf het formulier zal mishagen en zich voor God verootmoedigen. Die vermaning, dat mishagen. Daarbij moeten de oprechten van hart niet steeds zich pijnigen naar de trant van de rooms geworden kerk, alsof zij nooit genoeg ontdekt zijn, niet genoeg bedroefd zijn, niet genoeg berouw hebben om waardig het heilig avondmaal te gebruiken. En dan kan ik mij voorstellen dat er iemand is die zegt van, ja, maar hoe diep moet dan gaan? Hoe diep moet die kennis van mijn schuld en van mijn zonde zijn? Dan antwoord ik heel eenvoudig, zo diep als nodig is om regelrecht tot Jezus Christus te vluchten. De Heer heeft een welbehagen, wonderlijk, in de zondaar die zichzelf mishaagt en die in oprechte schuldbelijdenis en schuldbewust voor hem buigt en tot Jezus Christus de toevlucht neemt. Tot Christus. Want God heeft weer het buitengewoon, ik hoop dat u dat al gelezen hebt deze week, nog eens herlezen hebt en dat u het nog herlezen zult. God heeft eer dat hij de zonde ongestraft liet blijven, ze gestraft aan zijn eigen lieve zoon met die bittere en die smadelijke dood aan het kruis. En als u dan wilt weten hoe zwaar God tilt aan de zonde, dan moet u naar Golgotha. Dan moet u naar het kruis kijken. Waarom moest de Christus lijden? Dat was vanwege onze afval van de levende God. Dat was vanwege onze opstand tegen onze Schepper. Daarom moest hij die prijs betalen, niet voor zichzelf, maar voor verloren zondaren. Het is voor zondaren dat hij dat grote offer heeft gebracht. Het is ook voor zondaren dat het heilig avondmaal wordt bediend. Niet voor heiligen. Ook niet voor protestantse heiligen. Ook niet voor rechtzinnige heiligen. Ook niet voor hersteld en vormde heiligen. De nederigen geeft hij genade. En nederigen wil hij aan zijn tafel hebben. Het is voor zondaren die ook geen volkomen geloof hebben. En van wie het geloof versterkt moet worden. Immers als wij aan mogen gaan aan het avondmaal, wat is er dan veel in ons denken, wat is er veel in ons spreken, wat is er veel in ons doen, wat is er nog meer in ons laten, wat ons schuldig stelt voor God. En ons alle vrijmoedigheid zou benemen om aan te gaan. Maar dit wordt ons niet voorgehouden, zegt het formulier, onvolprezen, naar de zondelijst, dat is eigenlijk niet meer dan een uitleg van de 10 geboden. Dit was niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilige avondmaal gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot de dis om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en in onszelf rechtvaardig zijn. Integendeel. Waar wij het leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee midden in de dood te liggen. En weet het, wie dat zoekt en wie het bij hem zoekt, die zoekt het niet tevergeefs. Nooit kunnen uw zonden te veel zijn. Nooit kunnen uw zonden te groot zijn, dat de Heer u niet voor waardige medegenoten aan zijn tafel wil houden. Kom, zo klinkt het toch, want alle dingen zijn gereed. Kom, ieder die op de naam zondaar aanspraak moet maken. Want door die innerlijke verbrokenheid, door dat zelfmishagen heen, is er toch, en dat is het tweede, wat een gelovige dient te hebben, een hartelijk vertrouwen. Een geloofsvertrouwen dat de zonden mij om Christus wil vergeven zijn, en dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Dat is het nochtans van het geloof, daar scharniert het om, altijd weer. Het nochtans vertrouwen dat al de zonden die wij gedaan hebben om Christus wil en door dat enige, unieke, volkomen offer vergeven zijn. Niet vergeven zullen worden, maar vergeven zijn. Want Christus heeft toch met één offerande geheiligd al degenen die behouden worden, die door hem tot God gaan, aldus de schrijver van de Hebreeënbrief. En dat hartelijke geloofsvertrouwen, dat mag bij geen avondmaalganger ontbreken. En ik weet natuurlijk wel hoe Gods kinderen geslingerd kunnen worden, bezwaard van gemoed zijn. Maar wij moeten wel goed verstaan dat in dit stuk wij hier niet iets beleiden dat onaangevochten is en niet bestreden wordt. De weg, de geloofsweg is steil en we tuimelen er nog alles een keer af. Maar het avondmaal is juist tot versterking. En wij moeten beseffen dat wij in deze woorden iets bekennen en beleiden aangaande God, de Heere. Dat Hij waarachtig is in het stuk van de verzoening en in zijn woord van de verzoening. En dat Hij spreekt over degenen die hun zonden erkennen en beleiden. Want het is zijn vaste, zekere, betrouwbare, volkomen betrouwbare woord, indien wij onze zonden beleiden. Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeeft en ons reinigt van alle ongerechtigheid. Wat ik bedoel te zeggen is dat we op God gericht moeten zijn. Op God die tot zijn volk spreekt en die in het avondmaal zijn woord wil bevestigen, zijn beloften, zo vast, zo zeker, zo betrouwbaar. Ik delg uw overtreding uit als een nevel en uw zonden als een wolk. Keer weder tot mij, want ik heb u verlost. Op de Heere en op zijn Christus is het oog gevestigd. Daarop richt zich de godvruchtige avondmaalganger. En in dit woord en in die toezegging houdt hij de Heere voor waarachtig. En zegt nu zelf, God is het toch waard, dat er niet klein, niet te klein gedacht wordt van zijn goedertierenheid, van zijn genade, van zijn barmhartigheid, nog van zijn almacht. De fontein is geopend voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. Tegen de zonde, tegen de onreinheid. God is waardig door ons erkend te worden in zijn algenoegzaamheid. En daarom hebben we zo nadrukkelijk te strijden tegen ons ongeloof. Want het ongeloof, beste mensen, denkt altijd klein van God en klein van zijn offer en klein van zijn genade en klein van zijn grondeloze barmhartigheid en klein van de rijkdom van zijn genade en denkt intussen wel groot van zichzelf en groot van de mens. Pas daar toch voor op. Wij kunnen dan wel niet met een volkomen geloof komen, maar dat we dan toch maar komen met een, ik geloof, Heere, kom mijn ongeloof te hulp. Dat is dan ook een rechte avondmaalganger, die midden in de dood ligt en in de zonde die hij deed en die hij doet en die hij doen zal, zijn vertrouwen op Christus vestigt. En die zegt, Heer Jezus, als u niet dat enige offer, dat grote offer, dat volkomen offer, dat voortreffelijke offer had gebracht, ik had geen enkele vrijmoedigheid. Maar nu, met vertrouwen, verlaat ik mij op dat woord van u. Dat klonk op Golgotha. Het is volbracht. Daarom kom ik. Daar reken ik op. Daar verlaat ik mij op. Hier klinkt het woord van de profeet Jesaja, al waren uw zonden als scharlaken, al zijn ze rood als karmozijn. Al moet u zich mishagen over, ik weet niet hoeveel zonden, en dat moet u, als u dit vertrouwen niet hebt. Niet om dat vertrouwen van u, maar om die trouwe God en zaligmaker. Als u dat vertrouwen nu hebt, als u iets van dat vertrouwen kent op die grote God en zaligmaker, dan is er plaats aan de tafel des Heren. Dan mag u komen. Dan moet u komen. Dan is dat het bevel van de Heere der Heerscharen aan zijn Israël. Ziende op het woord van de Heer Jezus alleen, die zegt, mijn genade is u genoeg. Om zo te erkennen, te belijden, dat Christus ons van God geschonken is tot rechtvaardigheid. En dat geen zonde, nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons is overgebleven, ons kan hinderen dat God ons niet in genade zou aannemen, en alzo deze hemelse spijze waardig en deelachtig maken. Mishagen dus, vertrouwen, en dan het derde, de begeerte om hoe langer hoe meer ons geloof te sterken en ons leven te beteren. Daar zal dus de rechte avondmaalganger naar staan. Kwam het ervan, sinds de laatste avondmaalsviering, zeg maar een maand of wat geleden? Kwam het ervan? De rechte avondmaalganger zal daarna staan en van harte begeren dat God door hem meer en meer gekend en erkend zal worden. In Christus Jezus, als de God van de verlossing en van de volkomen zaligheid. En die geloofsversterking om te beginnen, die zoekt hij niet in de weg die hij zelf heeft uitgedacht, maar die door God is ingesteld en aangewezen. Het woord, de verkondiging van het woord. Maar daarvoor is ook het heilig sacrament. Immers dat geloof en dat vertrouwen is niet altijd even sterk. Wij zijn toch zwak van moed en klein van krachten. Maar daar heeft hij erop gerekend in het avondmaal. Hij komt ons daarin te hulp. En hoe zwakker ons geloof en vertrouwen is, des te meer heeft het die versterking nodig, die de Heere in het avondmaal biedt. Dat is toch allermeest voor de zwakken en voor de hongerigen en voor de dorstigen. Daarom toetst de Heere u. Of u het in de zonde waarin u zichzelf mishaagt, en in dat vertrouwen dat u op hem stelt, uw hartelijke begeert is om vaster in hem te geloven. In hem alleen. En of er is de begeerte om uw leven te beteren, ook dat, vergeten we dat niet. Dat allemaal grote zondaar worden en allemaal minder zonde doen. Want met de dorst naar de genade moet wel de dorst naar de heiligheid gepaard gaan. Geen heiligheid, geen hemel, zeiden de oude Puritijnen. Dan is het toch onze hartelijke begeerte, de bevelen van God in handel en wandel, in het verborgene en in het openbaar, te doen. Doe mij treden op het pad van uw geboden, want daarin heb ik lust. Daar komt de dichter van Psalm 119, die lange psalm van zingen. Van harte, de hartelijke lust om van de zonde afstand te doen en te leven naar de vermaningen van de Heere. En het woord van Paulus bijvoorbeeld ter harte te nemen, wordt aan deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd. Door de vernieuwing van uw gemoed, opdat gij moogt beproeven welke de goede en volmaakte en welbehagelijke wil van God is. En die wil is ook om in vrede met onze naasten te leven. Dat is het leven van de bekering in afsterving en opstanding. Opdat we zo de Heere gehoorzaam zijn in een godvruchtige wandel. Hem verheerlijken. En zoals de catechismus het op een andere plaats zegt, daardoor ook anderen voor Christus mogen gewonnen worden. Wie dan in het avondmaal de berg des Heeren beklimt, die zal dan de oprechte en het vurige verlangen koesteren, dat de hand van de Heere bij toeneming die knoop van de ongerechtigheid zal loswoelen en de bevlekte handen zal reinigen. En dan, wanneer dit er is, nogmaals onvolkomen, in beginsel, de ootmoed van het zelfmishagen. Het vertrouwen van het geloof en de begeerte om het geloof te versterken en het leven te beteren, dan is voor u de heilige tafel geen Sinaï, waar de vlammen uitslaan, waar de dreunende aardbeving verschrikt en de storm neerwerpt, maar is zij het lieflijk suizen van de stilte dat werkelijk rust schenkt aan het hart, om dan in de stilte de stem van de Heere te horen: dit deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Maar nu slaan we in het spoor van de catechismus toch nog een andere toon aan. De geveinsden, de huichelaars, en die zich niet met een waar oprecht hart tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Dat staat in de Bijbel en daarom staat het ook in de catechismus. En ik verzeker het u, zolang het in Gods woord staat, zal het waar zijn en zal het ook zijn kracht doen. Daarom gaat er ook een tucht uit van het avondmaal des Heren, een tucht over de gemeente en een tucht over haar leden. Vindt u het goed dat er mensen zijn die veinzen? Dat er mensen zijn die voorgeven het geloof te bezitten, maar die het niet bezitten? Hypocrieten, huichelaars, mensen met een masker op dus. Mag de kerk, mag de gemeente dat goed vinden? Mogen wij mensen zomaar op een dwaalspoor laten gaan, voort laten gaan en daarop laten verongelukken? Nee, dat mogen we niet. Daarom deze ernst naast de volle, rijke, diepe Bijbelse vertroosting van het avondmaal. Die vertroosting gaat voorop. Wij beginnen niet met te zeggen voor wie het niet is, maar voor wie het wel is. Breed uit, graag en van heler harte. Maar wij kunnen en wij mogen niet nalaten ook die andere kant van de medaille te laten zien. Dat er mensen dus zijn die huichelen, die veinzen. Want de dingen die werkelijk van belang zijn op deze aarde, die worden nagemaakt. Altijd. Men maakt geen blik na, maar wel goud. Men maakt geen blik na, maar wel zilver. Men maakt papieren na die van waarde zijn. En zo is het ook met het geloof dat echt is, dat waar is. Waarom is er zoveel afgoderij? Waarom is er zoveel ongeloof? Zo vlak naast het geloof. Waarom is dat er zoveel? Omdat het geloof van zo immens grote betekenis en waarde is. Het is meer dan goud. Het is meer dan zilver. Het is van de allergrootste waarde. Dat dit nagebootst en nagemaakt wordt, is dan ook begrijpelijk. En dat doen de mensen die veinzen, die huichelen en die zeggen het echte geloof te bezitten, maar die het niet bezitten. Die mensen, die doen zichzelf een hele kwade dienst. Ze veinzen onder de bediening van het woord, zelfs bij het heilig sacrament, bij de doop, dat ze ware gelovigen zijn en ze zijn het niet. Ze doen zichzelf niet alleen tekort, maar ze misleiden zichzelf ook. En in dit antwoord 81 klinkt dan ook het weena van Christus over de geveinsden, over de onheilige hypocrieten. Een geuigeld geloof. Ik acht het gevaarlijker dan onbeteugelde zondelust, al praat ik dat uiteraard ook niet goed. Je kunt zondaar zijn met de lippen. Christus loven met een zeer welsprekende tong. Zijn naam beleiden met boeiende woorden, terwijl het hart ten ene male van hem vervreemd is. De Bijbel heeft het over gepleisterde graven, drinkbekers die van buiten gereinigd zijn, harten waarin de honing op bittere alsem drijft. Die eten en drinken zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Het heilige is hun niet meer heilig. Ze tasten met hun bezoedelde handen in de brandende braambos en dragen het kenmerk van groeiende verharding. Een oordeel van verdorring is het gevolg. Een oordeel van toenemend geestelijk verval. Innerlijke vervreemding, dat volgt steeds op het misbruik van het heilige. Misbruik van het heilige heeft gevolgen, altijd, denk daaraan, want dat komt ook openbaar in onze handel en wandel. De vrucht ligt niet, want een goede boom brengt geen kwade vruchten voort, en een kwade boom geen goede vruchten. Vast en zeker, waar het geloof niet echt is, waar het geloof niet recht is in ons hart, daar komt het in onze daden openbaar. Dat kan niet missen. Daar hebt u de mensen die onder een dekmantel anders leven dan zij zich aan de buitenkant voordoen. De mensen misschien wel, u kent die uitdrukking wel, met een vroom gelaat en met vrome praat en met een goed ogend uiterlijk gewaad. Maar zonder een hart dat gebroken is, zonder een hart dat klopt in liefde tot God en tot zijn Christus en tot zijn dienst en tot zijn dag en tot het onderhouden van al zijn inzettingen, zonder hem gehoorzaam te zijn, zonder een leven dat met al die woorden overeenkomt, wat hebben wij daar toch voor te waken? Wij hebben ons daar druk om te maken, dat wij onszelf en anderen geen rap voor ogen draaien, dat wij onszelf niet bedriegen. Maken wij ons daar wel zo druk over, in deze gigantisch oppervlakkige tijd? Wat doet u, als u een peuter met Lucifer ziet spelen, die zomaar de hele tent in brand kan zetten? Dan pakt u dat toch af? Wat doet u, als u, laat ik maar zeggen, op de gorsen daar bij Melisand jongens ziet met een wapen, vuurwapen in de hand, dat ze misschien wel hebben gevonden? Dat is toch levensgevaarlijk? Dan waarschuw je ze toch, of je neemt ze dat wapen af? Om het nog veel, veel meer gaat het in de religie. Want die peuter en die jongens, dat gaat nog over tijdelijke ongelukken, hoe ernstig dat overigens ook kan zijn. Maar hier gaat het over de eeuwige dingen. En nu begint het oordeel bij het huis van God. En dan begint dat oordeel bij de avondmaalstafel. Dan begint het bij de kerk. En dan is altijd weer de vraag, geloof of ongeloof? Het gaat om het door de Heilige Geest gewerkte, geschonken geloof door middel van de prediking van het evangelie. Uit genade, zegt Paulus, zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave, niet door de uit te werken, opdat niemand roeme. Geloof, waar geloof, al is het maar zo klein als een mosterdzaadje. Het gaat er niet om een groot geloof of om een klein geloof, maar om een waar geloof. Want het kleinste geloof heeft een volkomen zaligmaker. De Heer, hij zal het gekrookte riet niet verachten, en de rokende vlaspit zal hij niet uitdoven. Juist als we niet bij kunnen, terwijl ons hart er daadwerkelijk naar uitgaat, de Heer ziet in gunst op die hem vrezen. Als Psalm 139 die wij zongen, in dat laatste vers bid, doorgrond mij en ken mijn hart, dan staat er in dat eerste vers eerst die belijdenis, dat de Heer mij kent, en dat is een taal van vertrouwen. De Heer kent mij, hij kent zelfs van verre mijn gedachten, hij weet van mijn zitten en van mijn opstaan. En na die belijdenis, dan vraagt de dichter, doorgrond mij en ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Dat is geloofstaal. De Heer ziet in gunst op wie hem vrezen, kinderlijk vrezen en die hem vertrouwen. Dat geloof dat het helemaal moet hebben van het spreken van God, van het beloven van God. Want gesteld nu is dat hier vanavond zomaar een engel binnenkwam met een vlammend zwaard en de scheiding zou aanbrengen. Dan valt hij daar. Geloof of ongeloof. Luther, die kan dat zo heel kenmerkend en radicaal zeggen. Glaubst du, dann hast du. Glaubst du nicht, dann hast du nicht. En dat is waar. Die in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Die de Zoon ongehoorzaam is, de toorn van God blijft op hem. Te leven door het geloof, te leven bij en op de beloften van het evangelie. Gemakkelijk, zegt u? Nee, het is strijden door het geloof. Strijden tegen de wereld. Er is zoveel wereld, ook in de kerk, ook binnen de christelijke gemeente. Ik mag dan een aantal jaren overzien en de kerk heeft alles geprobeerd om de wereld te veroveren, maar het omgekeerde is gebeurd. In plaats van dat de kerk de wereld heeft veroverd, heeft de wereld de kerk veroverd. Er moet dus, wat ik u zondag gezegd heb in de week van voorbereiding, ook heel wat opgeruimd worden. Ik hoop dat u zich dat ook aantrekt. Want u mag niet leven zoals u maar wilt. U mag niet als u christen bent een werelds leven leiden. En u mag niet gelijkvormig leven aan het schema van deze wereld. Strijden tegen de wereld. Ook tegen de Satan, die adder. Die maar schuifelt. En toebijt. Hem geen ruimte geven en geen plaats geven. Jacobus de Praktische, die zegt met zoveel woorden. Sta hem tegen. Weer de Satan en hij zal van u vlieden. Strijden. En dat is nog het zwaarste tegen het vlees. Mijn eigen vlees. Paulus in Romeinen 7. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij nabij. Ik kan mij niet voorstellen dat hij dat hoofdstuk geschreven heeft. Zonder diepe en intense verontmoediging en bewogenheid. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood? Strijden dus tegen dat driekoppige monster. Doodsvijanden, zegt de catechismus. Doodsvijanden. Om dan in Christus meer dan overwinnaar te zijn. Door hem die ons heeft lief gehad. Stil te zijn tot God. De vraag toe te laten. En de vraag te overdenken. Heere, is er bij mij, niet bij anderen, niet bij anderen, maar is er bij mij een schadelijke weg? En leidt mij op de eeuwige weg. Dat is de smalle weg die tot het leven leidt. En juist op die weg, op die smalle weg, daar staat de maaltijd aangericht. Juist op die weg is het een voortgaan van kracht tot kracht en van zondag tot zondag en van avondmaal tot avondmaal. Want op die weg hebben we zo nodig de versterking van het geloof, op te staan en te eten en te drinken, omdat anders de weg voor ons te veel zou zijn. Christus, hij stalt de liefde van zijn hart, de volkomenheid van zijn offer uit op zijn tafel. Wel, de Heere geven dat we met voorzichtigheid en met liefde en met teerheid in de zaak van de Heere mogen verkeren. Toetreden in de gehoorzaamheid van het geloof. Dat we onberispelijk mogen zijn. Onstraffelijk te midden van een krom en een verdraaid geslacht. En daar onderschijnen als lichten in deze wereld. Opdat we een oprecht en heilig gebruik maken en heilbegeerig gebruik maken van de tafel des Heren en haar naar zijn gebod ook heilig zullen houden, om daar dan een diepe en een stille vrede te ervaren, vrede met God en vrede met de weg die we gegaan zijn en die we moeten gaan, een vrede die alle verstand te boven gaat en zelfs een voorsmaak te ontvangen van het grote avondmaal van de bruiloft van het Lam. Ik bid u toe dat het voor u zo mag opengaan, dat u daar altijd wel zou willen blijven zitten. Zullen we samen bidden. Heere, zo mochten we hier een moment samen zijn en ons bezinnen op de dingen die ons vanuit uw woord en ook door de belijdenis die u aan de kerk in dit land hebt gegeven, hebben ontvangen. Overdenken, tot ons door laten dringen, het nog eens een keer herlezen, overpeinzen, bemediteren, die grote, die tere, die heilige zaken, die inzetting van u waarin u zo wonderlijk goed bent voor mensen die dat volstrekt onwaardig zijn. En Heer, dan mogen wij daar naartoe leven. Wij danken u dat u ons dit moment geeft om midden in deze week daar toch nog een keer weer bij bepaald te worden, waar wij zo meegenomen worden in de jacht van ons bestaan. Almaar drukker, almaar drukker, almaar meer gejaagd, almaar meer gejaagd, terwijl hier in uw huis de ware rust wordt gevonden. Dat we daar dan ook besef van mogen hebben, dat die lijnen die ook vanavond getrokken mochten worden, Heren, door ons zijn herkend, beaamd, beleden en geloofd. Wat zo de weg vrij is, niet alleen naar de komende zondag, maar naar de avondmaalstafel, om bij brood en bij beker te gedenken de dood van uw Zoon en te geloven met heel ons hart, zo zeker die wijn vergoten, zo zeker dat brood vergoten, zo zeker zijn mij de zonden te vergeven. En wij vernieuwd mogen herademen in de ruimte van uw vrije gunst, ootmoedig met u de Heere zullen wandelen, zoals Henoch met u wandelde, zoals Noach met u wandelde, en zoals ze al wandelende thuis zijn gekomen, om te zeggen met Athene, wanneer komt die dag, dat ik bij u wezen mag, en uw aanschijn zien geprezen. Bewaar ons ook in het verdere van deze week voor alles waarvoor wij bewaard moeten worden, geeft de duivel geen kans en geen ruimte en geen plaats, maar dat wij voor u buigen en u volgen, omdat die weg achter u altijd begaanbaar is. Ga met ons, bewaar ons en breng ons zondag, kon het zijn, weer bij elkaar om Jezus wil alleen, uit genade. Amen. Psalm 135. De versen 2 en 8, Psalm 135. God is goed, looft hem tezamen met gezang en snarenspel. En het 8e vers: van geslachten tot geslacht wordt naar onze dure plicht bij het volk uw gunst herdacht. Psalm 135, de versen 2 en 8.
Thank you.
wens u nog een goede voorbereiding en hopelijk tot zondag.